Oké, hier zijn we dan weer. Een nieuwe aflevering van de Dance Jams. Dance Jams. En in deze aflevering gaat het vandaag over mij. We gaan het hebben over wie zijn de Dance Jams, deel 1. En in dit geval, wie is Sjan Dorf? En we gaan ook nog wel een keer een andere aflevering doen. Wie is Ton Grete? En over Ton gesproken. Hey Ton, ben je daar? Ja. Ik ben er, Sean.
Ja.
Nou, welkom allemaal natuurlijk met deze nieuwe aflevering van Dance Jams. En er is ons wel eens gevraagd van, kunnen jullie jullie zelf niet voorstellen? En Ton zei, nou, misschien moeten we elkaar maar interviewen. Nou, vandaag gaat Ton mij interviewen. Ik ben benieuwd welke vragen hij allemaal voor me heeft. En welkom bij een nieuwe aflevering van Dance Jams.
Hey Sean, fijn dat we een uitzending hebben en kunnen horen wie je bent. Maar dan ga je nu zelf vertellen en waar je woont. En misschien waarom je er woont. En ja, vertel eens iets over jezelf. Niet te lang, want ik wil ook snel naar het dansen gaan.
Ja.
Sorry, dat ik het zo opdruk.
Nee hoor. Nou ja, ik ben Sjan Dorf. Misschien ken je me wel, misschien ken je me niet. Ik woon in Dallas, Texas. Ik ben 62 jaar. Ben de vader van 2 kinderen. De trotse vader zeggen we dan natuurlijk altijd. Dat ben ik ook wel. Ben dansleraar, zoals dat heette. En choreograaf en wat nog meer. En ook coach op een ander gebied. Maar daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Wie weet. Nou, dat was mijn korte introductie.
En waar woon je, Sean?
Ik woon in Dallas, Texas, USA.
Ja, en hoeveel jaar woon je er al? En daar werk je ook, hè? Als dansdocent. Want, ja.
Dat klopt. Ik woon hier al sinds zo'n 17 jaar bijna. En ik werk hier als dansdocent en als coach. Dat klopt. Ja. Nou, ja. Ja, hier is een beetje een wijd begrip natuurlijk tegenwoordig, want ik werk zo'n beetje overal als danscoach. En, maar dit is een beetje mijn home en mijn thuisbasis. Ik ging bijna Engels praten. Mijn thuisbasis. Ja.
We duiken een beetje de geschiedenis in. En ik zou graag willen weten, hoe is dat dansen bij jou ontwikkeld? Want je bent nu, ja, je hebt heel wat ervaring en je bent iets ouder op leeftijd nu. Dus je hebt een rugzak aan ervaring. Ja, dat zou ik wel graag willen weten, Sean. En misschien de luisteraars ook tot zo kunnen horen waar je mee bezig bent nu. En waar je vandaan komt.
Ja, nou, ik ben geboren in Nederland, hè, waar ik vandaan kom. En het toeval heeft mij op een gegeven moment gebracht in een dansschool. Bij dansschool Hennesse in Os. Waar ik mijn eerste stijldansles kreeg. En als je niet meer weet wat stijldansen is, dat is waar toen in ieder geval gewoon in zijn algemeenheid altijd mannetje en vrouwtje met elkaar gingen dansen. En in dit geval ging ik met mijn toenmalige vriendin naar dansles op een wat latere leeftijd. Eigenlijk, ik was denk ik zo'n 28 jaar of zo. Dat is wel een beetje laat om het dansen te beginnen, zullen de meeste mensen zeggen. En dat klopt ook. Ik was fanatiek martial artist, vechtsporter. En daar was ik, dat klinkt heel erg raar, maar daar was ik heel erg goed in. En daar was ik heel fanatiek van. Maar na mijn eerste, of mijn tweede, of misschien wel mijn derde dansles, begon er iets in mij te broeden. En dat had te maken dat ik het dansen toch wel heel erg mooi en interessant vond. En om een lange verhaal kort te maken, ik ging met wat leraren praten of ik niet misschien mijn carrière moest veranderen van vechtsporter naar danser. Eerste reactie van sommigen was, dan ben je misschien wel een beetje laat voor. Maar god, niet gehinderd door enige kennis op het dansen, dacht ik, ik ga het toch maar doen. Want ik weet heel veel van hoe je je lichaam moet bewegen. Althans, dat dacht ik toen. En toen heb ik mijn carrière letterlijk omgegooid in een paar jaar. En ben fanatiek het wedstrijddansen ingedoken. Nou, voor mensen die niet weten wat dat is. Stijldansen wordt ook in een wedstrijdvorm gedaan. En de coaching waar ik toen al veel van afwist, mental coaching, daar kwam veel vraag naar Ton. Dus voordat ik een goede danser was, niet dat ik denk dat ik nu een goede danser ben hoor, want dat is maar heel subjectief. Maar voordat ik een beetje in de rangen omhoog klom als danser, werd ik eigenlijk al gevraagd om mental coach te zijn, waar we het zeker over gaan hebben. En zo is mijn dans, verhaal eigenlijk begonnen. Dat is nu een volledig, ik noem het eigenlijk niet eens een beroep. Maar dat is nu een volledig beroep geworden. Dat is mijn passie.
Ja.
Daar wil ik wel dadelijk misschien nog wel even op terugkomen, op dat woord passie.
Ja, ja. Zit er samenhang, Sean, tussen je vechtsport, wat je eerst deed, en het dansen? Zit er een overlapping in, zoals je zo fijn zegt?
Ja, er zit een overlap in natuurlijk. Als vechtsporter, en het ook een beetje natuurlijk te maken hoe je het bestudeert. Maar dat begon ik te doen vanaf mijn 16e jaar, waar je ook veel leert van het menselijke lichaam, hoe het in elkaar zit. Maar in mijn vechtsport leerde je vooral heel erg hoe gewrichten tot elkaar verhouden en waarom dat zo belangrijk is. En daar kwam iets heel moois samen. Daar zit een principe in: waar je iemand pijn kunt doen, kun je ook iemand genezen. Dus ik kreeg dat die samenhang, een hele traditionele vorm van vechtsport, die kwam er al in. En ik kwam daar al heel snel achter in het dansen, hoe belangrijk het bewegen van gewrichten is. Eigenlijk komt er alles op neer, als je erover nadenkt. Dus daar kwam ik eigenlijk achter, die overlap zat er. En de andere overlap die er eigenlijk misschien nog niet in zat, maar die er wel zou moeten zitten, was de mental training. De meeste vechtsporters, op het niveau waar ik het oefende, die waren erg mentaal bezig. Hè? In de ring staan ten opzichte van iemand die je hoofd eraf wil slaan. Dat is een hele erge mentale bezigheid, zal ik maar zeggen. Ik doe dat een beetje met een grapje. En ik kwam er eigenlijk achter dat in de danssportwereld men heel weinig afwist van dat soort technieken. Mental coaching. En dat is nu gelukkig een stukje beter geworden. Maar ik heb nog wel het gevoel dat we daar jong in zijn. Als danssporter. Maar in ieder geval, dat zijn toch wel de grote dingen die elkaar overlappen. Er zijn ook wel wat dingetjes die misschien een beetje haak staan op elkaar. Daar kunnen we het ook wel over hebben.
En je ervaring met mental coach, en daar bedoel ik mee, hoeveel jaar bestudeer je dat? Want ik kan me voorstellen dat je daar dagelijks mee bezig bent, eigenlijk,
ja,
toch?
Ja, dat begon natuurlijk, moet ik al zeggen, zonder dat ik dat toen benoemde als een vak. Hè? Maar dat begon al vrij jong in die vechtsport. Ik heb vrij traditionele opleiding gehad, zeg maar, waarin meditatie bijvoorbeeld een heel normaal iets was, dat je lessen begon met meditatie en meditatietechnieken, waar heel bewust mentaal trainingstechnieken werden ingebracht in de lessen. Dat gebeurt ook lang niet bij alle vechtsporten overigens, maar bij deze in ieder geval wel. En dat is toeval. Dat begon gewoon op die manier. Dus ik denk wel, als ik een leeftijd zou moeten aanduiden, dan denk ik dat ik daar vanuit een interessegebied al zeker vanaf mijn 15e, 16e mee bezig was, zonder het dat label te geven. Dat label kreeg het vanuit de vechtsport al toen ik al wat ouder werd, in mijn 20e jaren kwam. Maar toen ik eenmaal met dansers in aanraking kwam, toen ben ik dat echt gaan bestuderen. Ja.
Ja, en concreet, hoeveel jaar zijn dat dan nu, Sean?
Ja, ik ben nu 62. Dus als ik dan echt heel ruim mag rekenen en ik haal daar 16 jaar vanaf, nou, dan tel uit je winst, dan ben ik daar zo'n 50 jaar, zo'n 6, wat is het, 6, 65? Nee, 64 jaar mee bezig. Nee, 46. Ja, dat heb je als je Engels praat, hè, dan ga je getal omdraaien.
46 jaar. Ja. Dus 46 jaar ervaring zit hier dus. En die ervaring, dat kan ik heel vaak horen, want we hebben heel vaak gesprekken. Mm-hmm. En daar komt die ervaring dan ook tot uiting. En wat denk je wat de verhouding is fysiek, mentaal in het dansen dan? Hoe verhoudt zich dat ongeveer?
Ja, nou, het is een mooie vraag. Is eigenlijk ook onderzocht, Ton. hoe zich dat verhoudt in de eerste instantie in het gewone leven. En als ik die vraag stel aan andere mensen, dan weten mensen ook wel hoe dat verhoudt zich. En daar bedoelen we eigenlijk mee, you know, wat wordt er eigenlijk in je leven mentaal bepaald? En wat is dan de rest, hè? Zal ik me dat maar zeggen, om dat niet meteen een label te geven. Nou, dan zullen de mensen zeggen, nou, dat is zo'n 80%. En dat klopt ook wel volgens onderzoek. 80% of wat we doen, wordt mentaal bepaald. Nou, kan het een beetje meer of minder zijn, maar laten we het daar maar eventjes op houden, hè, dat het heel veel is. En dan kom je tot de ontdekking dat dat eigenlijk in alles wat je doet zo is. Dus dat is ook in sport, of het hoeft, je hoeft dansen overigens niet als sport te doen, maar misschien doe je het in een andere vorm. Maar heel veel wordt daar mentaal bepaald. En dus is het eigenlijk een klein beetje verbazingwekkend dat we niet heel bewust heel veel van onze tijd die we aan dansen besteden aan het mentaal bezig zijn met dansen. Nou, en dan kom je natuurlijk al heel vragen over, heel snel, wat is dat dan? Is dat dan er gewoon over nadenken? Ben ik er dan mentaal mee bezig? Ja, voor een gedeelte is dat zeker waar. Is dat zeker waar? Ja, je microfoon doet het niet, Ton.
Welke deuren zou je kunnen openen, Sean, voor degenen die bij jou een private consult zou willen hebben of een groepsconsult?
Ja, nou, ten eerste de eerste vraag van de meeste mensen naartoe komen als ze bij mij komen, is eigenlijk dat ze een beetje van de zenuwen af willen omdat ze de vloer op gaan. Ze voelen dus dat ze minder kunnen presteren omdat ze last krijgen van zenuwen, soms ook angsten om de dingen te doen die ze doen. Dus dat is het eerste. Dat is een gedeelte natuurlijk van mentaal training. Dat je letterlijk kunt doen wat je eigenlijk van plan was te doen. Hè? Dus dat is, zo zou je dat ook kunnen opschrijven. Hè? Doe ik eigenlijk wel wat ik van plan was te doen? En ik kan niet bepalen wat dat plan is natuurlijk. Maar jij kunt dat dan wel, hè, als danser. En dat is natuurlijk een belangrijk iets. En ja, zenuwen merken we vaak dat ook in examens en andere vormen waarin we zeg maar naar anderen toe iets moeten doen, dat dan de zenuwachtigheid er een klein beetje ons een beetje tegenhoudt van wat we willen doen. Nou, je kunt je voorstellen als je voor het eerst voor de camera komt en voor een microfoon praat. Nou, dan zul je vaak merken dat mensen daar heel erg zenuwachtig van worden. Door dat heel vaak te doen, wat al een beetje mentale training is, dan ben je wat comfortabeler in voor de camera of voor de microfoon. Dat is het eerste.
Ja. Ja. Ik heb toch nog een brandende vraag. Kun je een voorbeeld geven voor iemand waar je wat voor betekend hebt? Je zult wel heel veel voorbeelden hebben in 46 jaar. Maar zijn er voorbeelden die je nog bijgebleven zijn?
Het is altijd een beetje eng om namen te noemen natuurlijk.
Want ik heb de hoeft
mensen
niet.
Ik heb de mensen niet gevraagd natuurlijk of ze dat oké vinden. Sommige mensen vonden dat in het begin ook een beetje alsof je, zoals in Nederland wel eens naar raar gekeken wordt als je naar een psycholoog gaat. Hè? Dus als je dan naar een mentaal coach gaat, dan zeggen mensen, heb je dat dan nodig? En nu is het zelfs zover dat mensen in het bedrijfsleven, dat was al heel langer zo, we noemen het dan allemaal geen mentaal coach, maar we noemen het dan maar gewoon een coach. Hè? Maar executive coaching bestaat natuurlijk al heel erg lang. Maar in Nederland werd er altijd een klein beetje zo naar gekeken. Heb je dat dan nodig, een coach? Je hebt dat wel nodig. En ik heb met verschillende kampioenen mogen werken in Nederland. Ja, dat kan ik zeker zeggen. En ook een beetje internationaal. Heb ik het verschil gemaakt als coach? Maar ik denk dat het altijd teamwork is, Ton. Ik denk dat ik mijn steen heb mogen bijdragen. Of mijn gem in dit geval. Ik denk dat ik mijn steen heb mogen bijdragen. En dat vind ik het mooiste van het vak. Het gaat mij niet zozeer om wat we in het Engels noemen de accolade naar mij toe. Maar het gaat erom dat mensen inzien dat ze door eigenlijk alle componenten te benaderen. Body, mind en soul. Dat ze daardoor tot een bepaalde prestatie komen. En of die prestatie dan in dit geval bij een aantal mensen tot een kampioenschap heeft geleid, moet ik je eerlijk zeggen, zelf dat vind ik vrij onbelangrijk. Ik vind het belangrijk dat ze tot een performance komen waar zij 100% achter kunnen staan. Dat ze kunnen zeggen, hey, dat is een keuze die wij gemaakt hebben met een team. En waar ik als danser, of wij als team als dansers achter kunnen staan. Dat is voor mij persoonlijk belangrijk. Maar ach, ik ben natuurlijk ook wel sporter. Als dat samen gaat met goed resultaat in wedstrijden, dan zie je dat aan mijn gezicht. Dan vind ik dat natuurlijk wel heel erg aardig. Ja. Maar volgens mij is dat altijd maar een resultaat van wat je doet. En ja,
dus oordelend gezegd, eigenlijk, Sean, zijn mensen fysiek gericht dan?
Ja, de meeste mensen zijn, dat zie je ook, moet ik je eerlijk zeggen. In bijna alles wat we doen zijn we fysiek gericht. Hè? Dus ook zelfs op Facebook. Dat soort dingen, ondanks dat je elkaar niet kunt aanraken. Het gaat er toch vaak uit om wat we zien. Hè? De foto is heel erg belangrijk. We zeggen dat ook vaak natuurlijk. Hè? En we kunnen daar nog wel over praten, jij en ik. Hè? Een foto zegt meer dan 1000 woorden. En ik zei vorige week tegen jou dat het eigenlijk een foute uitdrukking is. Want 1000 woorden worden misschien verbeeld door een foto. En dat is een heel andere, dat is een heel andere benadering dan een foto zegt meer dan 1000 woorden. Maar ja, we gaan een klein beetje weg van wat er van binnen gebeurt. En we vinden alles zoals we beoordeeld worden van buiten. Dat lijkt het er wel een beetje op dat dat belangrijker is dan wat er hier van binnen gebeurt. En ik denk dat daar een balans in moet zijn.
Ja, ik kan het bij mij beamen. Ik stond vroeger, ik was een vrij, zeg maar, een paradijsvogel. Mm-hmm. Niet hoe ik uitzag, maar hoe ik me gedroeg op de dansvloer. En ik had dat al in me zitten, tot ik me wilde onderscheiden. Had ik nu die handvaten gehad van het mentaal, van een mental coach, dan had ik daar wat meer houvast aan gehad. Want voor andere mensen is dat heel vreemd. Ik denk, en als ik zeg ik denk, nee, ik vind dat je heel kort bij je moet gaan staan. Moed is dwang. En ontdek je eigen kracht vanuit je eigen ik. En als je daar gereedschap nog bij krijgt vanuit een mental coach die al 46 jaar daarmee bezig is, dan kan fysiek en mental bij elkaar komen. Want uiteindelijk heb je daar maar eentje van. Ja. Tenzij je hebt een gespleten persoonlijkheid.
Ja,
dat is zoals ik het heb ondervonden. En wat ik ook nu heb ontdekt, dat is ook iets omdat ik zelf een boek heb geschreven. Het is woorden, hoe woorden het te doen mentaal. En die omzet in beweging. Dus begrijp je de woorden niet, zoals zeg maar zitten. Daar hebben we al een podcast over gedaan. Dan, hoe wil dat lichaam dat gaan uitvoeren als je het zelf niet begrijpt? Dus ja, vandaar dat ik wil zeggen, mental coach heeft mij... ik zou zeggen tegen iedereen die luistert, probeer het eens te ontdekken. Ga er wat over lezen. En ik denk dat er heel veel deuren voor je open gaan waar je denkt van, verrek. Ik hoef niet alleen maar fysiek bezig te zijn, maar ook nog eens mental.
Ja, nou, we zijn natuurlijk altijd mental bezig. Je bent ook altijd fysiek bezig. Hè? Je lichaam ademt altijd. Want anders ben je er niet. Hè? Dus om nou, dat zou ik wel even willen verklaren. En ik vind ademhaling altijd een goed voorbeeld. Dus het feit dat je ademhaalt wil niet altijd zeggen dat je op een manier ademhaalt wat zeg maar in dienst staat van je dansen. Dat zijn natuurlijk, en vooral martial artists, die weten heel goed hoe ze met ademhaling moeten omgaan. Dus als ik nu wat rustiger wil praten en wat minder enthousiast, omdat ik wat duidelijker wil overkomen, dan reguleer ik zonder dat ik dat weet eigenlijk mijn ademhaling. Maar als ik nou gewoon denk van, nou, ik wil eigenlijk gewoon lekker enthousiast ingaan, Ton, want ik heb iets moois te vertellen, dan zie je dat ik heel bewust mijn energie en mijn ademhaling ietsjes omhoog gooi en dan verandert iets in mijn fysiek. Dus die connectie tussen die twee, ik heb dat nu eventjes gedemonstreerd en nu ga ik weer wat rustiger zitten omdat ik wat wil uitleggen. En zie je dat is een eenheid. En je bent altijd mentaal bezig en je bent ook altijd fysiek bezig. Maar het woord, en dat staat ook zo mooi in jouw boek, by the way, het woord bewustzijn is een belangrijk iets. Ben je altijd bewust met wat je doet en wat je denkt en wat je voelt? En wat je dan wilt uiten. En waar zie je nou in dat er soort popularisering van mental coaching in zit? Als mensen bijvoorbeeld zeggen, het doet er niet toe wat andere mensen denken. Je moet eerst vinden wat jij belangrijk vindt. Nou, dat is natuurlijk een beetje onzin eigenlijk. Dat is een beetje mensen op het verkeerde pad brengen. Kijk, dansers zoals wij het zien zijn vaak performance dansers. Als je geen performance danser wil zijn, dat is ook fijn. Dat is ook oké. Dan ga je in je eigen woonkamer en dan dans je wat je wilt. Dat is prima. Maar zodra je het bijvoorbeeld op Instagram zet, of zodra je het ergens anders toe zet, hou jezelf dan niet voor de gek en zeg je, ik doe wat ik wil en doet er niet toe wat een ander van me denkt. Want het doet er namelijk wel toe een performance dansen. Maar dat wil niet zeggen dat de andere kan bepalen wat jij moet doen. En daar zit een verschil in. Of het dat doet, dat wil niet zeggen dat jij moet doen wat de andere wilt zien. Dat is een groot verschil. Dus bij jezelf blijven, wat Ton zegt, is kun je een performance doen en ben je sterk genoeg om kritiek te kunnen weerstaan of dat je niet helemaal gek wordt als iedereen zegt van je bent fantastisch, dat je naast je dansschoenen loopt. Daar zit natuurlijk een heel groot mentaal verschil in, is dat we natuurlijk als performance artist je wel altijd rekening moeten houden met het publiek. Maar dat wil niet zeggen altijd dat we het publiek moeten, hoe noem je dat in het Nederlands, genoegen wil doen. Nee, satisfyen. Goed, het Nederlands woord ontschiet me even. Ik hoor
aan het verwachtingspatroon.
Ja, dat hoeft natuurlijk willen helemaal voldoen. Ja, daar zit de crux zit daarin. En als je dus per se aan een verwachtingspatroon van een ander wilt voldoen, dat is heel iets anders dan dat je zegt van nou, je moet geen rekening houden met wat een ander van je vindt. Want natuurlijk, Ton is een van mijn betere vrienden. Ik vind zijn mening enorm belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik aan zijn verwachting per se moet doen. Dat zijn twee grote verschillen. En sommige dansleraren, praat het een klein beetje negatief, proberen dansen te vormen zoals zij denken dat het moet. En daar ben ik zelf ook, dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Ik heb ook een tijdje gedanst, omdat ik dacht dat ik ergens aan moest doen, voldoen van een ander. Het kan gebeuren.
Ja, kan gebeuren. Wat ik dus begrijp, je bent mental coach, dansinstructor, dansleraar, danstrainer, danscoach. Het zijn allemaal verschillende woorden. Maar goed, daar zit overlap in. Ja. En je bent ook auteur van een boek.
Ik ben ook schrijver van van een boek. Ik ben het schrijver van, en ik heb het boek Broken Silence uitgegeven. Living with Passion and Purpose After Sexual Abuse. A Dancer Story staat er dan bij. Dat is een boek dat gaat over misbruik, over seksueel misbruik. Het is een verhaal van mezelf, maar het is ook een verhaal waarin ik hoop mensen wat tips te geven. Ja, het is inderdaad ook een bestseller geworden, Ton. En in dat boek hoop ik ook mensen wat richting te geven. Dat is beter dan tips. Wat richting te geven hoe je opnieuw passie en purpose, dus passie en een doel kunt vinden na misbruik. Voor veel mensen is dat een lastig verhaal. Om na een periode van misbruik dan een doel voor zichzelf te kunnen stellen en ook weer een passie te vinden. En dat is de reden waarom ik het de Dancer Story heb genoemd. In mijn geval heb ik dansen was mijn passie, ontdekte ik. En dat is voor mij instrumental geworden. Dat is dus belangrijk voor mij geworden in het healen van sexual abuse. Ik denk dat je, als je weet wat je passie is, dat je dat dus op die manier kunt gebruiken. Dus dat is een van mijn methodes die ik gebruik om mensen te helpen om te healen, bij het gebrek aan betere woorden, om beter te worden van na seksueel misbruik. Ja, dus je staat op mute, Ton.
Ik heb het gelezen, Sean. Ja. Degene die het kan zien,
ja, we kunnen die... Ja, die, voor de luisteraars, Ton heeft allerlei, die heeft een highlighter of een marker en daar weet ik niet eens een Nederlands woord van, gebruikt in zijn boek.
Ja, kijk. En waarom heb ik dat gehighlight? Je hebt me dat destijds, toen was ik in, ik geloof in Singapore, ik weet niet meer waar ik was.
Ja.
Weet je nog waar ik was? Ik was ergens in het buitenland in ieder geval.
Ja, ik weet nog wel. Ik weet nog wel waar je was. Ik belde je toen je in Beijing was, maar je hebt het boek gelezen onderweg naar Rusland.
Ja, ja, dat klopt. Ik heb
voor de oorlog, ja.
Ja, voor de oorlog en voor de corona.
En voor de corona. En,
ja, en ik zei tegen je destijds, John, met steenkolen Engels, dat kan ik. Ik heb nog nooit een Engels boek gelezen. En toch ben ik er aan gaan zitten, tot je me vroeg, zou je een dans erover kunnen maken? Dat hebben we ook gedaan. Maar ik wilde wel eerst weten waar het echt dan over gaat. En ik heb dan daar ook aantekeningen gemaakt. En dat was voor mij als niet-Engels, als Engelse taalbeheerser hier, was het super te lezen en te volgen. En het maakte enorm veel indruk op me. En ook tot ieder 6 seconden, dacht ik, of zoiets was het, Sean, tot er iemand seksueel misbruikt wordt of grensoverschrijdend gedrag, en dat bedoel ik dan in een wat heftigere vorm.
Ja, nou, het is de statistieken zijn heel erg lastig, maar wat we 100% zeker weten is dat elke minuut dat wij gesproken hebben, dat is nu zo'n 30 minuten of zo, is er een nieuw slachtoffer in Europa of in Amerika. Als je dat helemaal doorrekent over de hele wereld, dan is dat eerder elke seconde één. En dat is heel erg groot en dat is alleen maar wat we kunnen weten. Het is een inschatting. Sommige mensen zeggen dat het getal veel hoger ligt nog dan dat. Maar laten we het eventjes op die minuut houden. Dan is dat toch een enorm aantal. En dan heb ik het echt over misbruik gevallen. Dan heb ik het, als ik daarin zou moeten meetellen, grensoverschrijdend gedrag, dan denk ik dat we dat niet eens op die manier meer kunnen uitdrukken. Zo hoog ligt dat.
Ja, en je hebt daar ook je beroep van gemaakt, net als dansleraar, danstrainer. Ja. En zoveel ervaring opgedaan. En ik heb ook begrepen dat je met een tweede en derde boek bezig bent. Ja, zou je daar iets over kunnen vertellen? Zit het in het verlengde van dit hier, Sean?
De tweede boek wat nu uitkomt, dat was eigenlijk mijn derde boek, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heb ik naar voren gehaald. Dat gaat hopelijk in juli en augustus uitkomen. En dat gaat over het veranderen van je verhaal. You change your narrative, zeggen we in het Engels. Iedereen heeft een verhaal. En het verhaal wat je naar jezelf toe vertelt, dat bepaalt eigenlijk hoe je leeft. En we hebben het over verschillende kleine verhalen. Als ik een voorbeeld mag geven, kan het zo zijn dat je denkt van, hey, ik ben in Kerkrade geboren en mensen uit Kerkrade, ja, die gaan nooit de wereld over en het blijft altijd zoals het is. Of ik ben arm geboren en daarom kan ik nooit, ik heb geen opleiding gevolgd, ik heb, nou, noem het maar op. Al dat verhalen die we aan onszelf vertellen. Soms zeggen we zelfs, ik ben man en dus kan ik nooit. En dan vul in het volgende woord. Het zijn allemaal verhalen die we onszelf vertellen. Ik zou de luisteraars willen eigenlijk stimuleren. Welk verhaal vertel jij jezelf? Hè? En het is bij misbruik. Mensen die misbruikt zijn, hebben daardoor een soort verhaal wat heel erg diep in zichzelf vastzit. Hè? We noemen dat trauma. Door de trauma gaat er een soort verhaal vastzitten in de mensen. En als we ze kunnen helpen om dat verhaal te veranderen, dan verandert het leven eigenlijk ook. Hè? Een van mijn uitdrukkingen is altijd change your mind and change your life. En in dit geval zou het moeten zijn change your story and change your life. Want je hebt een verhaal, maar je bent niet je verhaal, zeg ik altijd. En daar gaat mijn volgende boek over. Over hoe je dat dan doet en hoe dat dan in dienst kan staan van de healing van sexual abuse. En mijn derde boek gaat over waar komen we vandaan als mens? Dat is een beetje een filosofisch, spiritueel boek. Daar heb ik altijd al willen schrijven en daar ben ik al een heel tijd mee bezig. Maar goed, nou komt dit boek er maar weer tussen. Dus dat andere boek zal dan wel in 2024 gepubliceerd worden. Maar dit, dat tweede boek wat ik zei, wat gaat over Change Your Narrative to Heal from Sexual Abuse, dat gaat zeker in juli, uiterlijk augustus op de markt komen. Ja, dat staat wel in het verlengde van mijn coaching als het gaat om misbruik, ja.
Sean, stel je hebt 10 mensen in de ruimte zitten, kun je ongeveer aanwijzen hoeveel mensen dan seksueel overschrijdend gedrag hebben gehad? Ja.
Als het 10 vrouwen zijn dan en het gaat, en ik neem het een wat breder begrip seksueel misbruik als grensoverschrijdend bedrag, dan is dat 9 van de 10 vrouwen zijn daarmee in aanraking gekomen, ja.
Jee. Ja. Dat is wel heftig. En voor de mannen weet je dat ook? Dat,
ja, voor de mannen het getal gaat een klein beetje omhoog. Maar dat ligt dat meer op 3. Dus het ligt beduidelijk duidelijk lager. Maar het zijn wel de mannen die het altijd gedaan hebben. Ja, dat is wel helaas. Dus 90% van de gevallen van het grensoverschrijdend gedrag en misbruik is gedaan door mannen. Dat wil niet zeggen dat 9 uit 10 mannen dat doen, overigens. Hè. Dat is een heel ander getal. Dus laten we de statistiek laten we die maar een klein beetje buiten beschouwing laten. Want het wordt altijd, dat wordt soms helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Maar het is dus wel ernstig dat wij als mannen moeten we zelf erg naar onszelf kijken. En kunnen wij ons gedrag veranderen? Want het zit echt in allemaal van ons. Dat is echt zo. Ik heb tegen behoorlijk wat mannengroepen mogen praten. En ook gevraagd of we dat anders kunnen doen en hoe we dat anders kunnen doen. Dat zijn altijd hele inspirerende gesprekken, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik werk het meeste met vrouwen. En ik moet je helaas zeggen, ja, 9 uit 10 vrouwen is op de een of andere manier met deze problematiek in aanraking gekomen, ja. En als het gaat om college girls, zo ernstig is het in de United States. En het zal in Europa niet heel veel anders liggen. Want we denken vanuit Europa vaak van hoe slecht Amerika is. Maar die dingen liggen vaak niet anders. Maar 1 op de 3 college girls komt in aanraking met zwaar seksueel, zwaar grensoverschrijdend gedrag. Rape aan toe.
Ja. Zit er ook overlap in? Want ja, wij komen uit de stijldanswereld, Latijn-Amerikaanse dansen. En ik weet nog heel veel trainers, echt een hele hoop trainers. Ik zou die woorden normaal gesproken niet gebruiken. Nou, daar zou ik nu zeggen, die kan nu echt niet. Zit daar een overlap in tussen de sexual abuse en de Latijn-Amerikaanse dansen of het stijldansen?
Nou, er is natuurlijk in Nederland is er een discussie gaande. Een goede discussie, denk ik, ook over grensoverschrijdend gedrag in het stijldansen. Die hebben we ook gehad in andere sporten. We moeten onze sport ook schoon houden. Daar ben ik het absoluut mee eens, natuurlijk. Hè. Daar is geen enkel. In elke situatie waar er een verhouding zit tussen leraar en leerlingen, kunnen die situaties ontstaan. Hè. Vooral waar je als leraar werkt met. Met mensen bij elkaar. Nu heb je in het stijldansen ook nog dat je als mannetje, als vrouwtje in traditionele zin met elkaar danst. En dan heb je in dansen ook nog zoiets waarin ook dansen zoals ik en Ton, of zoals Ton en ik zou ik moeten zeggen, om beleefd te zijn, waar we ook heel veel werken met de emotie. Dus we drukken ook heel vaak de wat ruwere emotie van het leven uit. En dat heeft te maken met liefde, verdriet, pijn, sensualiteit en al dat soort dingen. Dus dat risico dat daar grensoverschrijdend gedrag voorkomt bij in dansen is natuurlijk aanwezig. Nou, moet ik je eerlijk zeggen, als we daar heel diep op ingaan, denk ik dat er zoveel slecht is gegaan als dat eigenlijk dansen er ook heel erg positief kan aan bijdragen. Ja. Aan dat,
wat ik begrijp, Sean, ik breek even in, want ik wil wat meer over jou weten. Daar gaan we zeker nog een podcast over doen. Ja. Want dit is in 5 minuten niet te vertellen. Dus nee. Ik had die vraag ook niet moeten stellen, want ik wil eigenlijk iets meer over jou weten. En wat ik over jou wil weten is ook, je zit in die stijllandswereld, je woont in Amerika, in Dallas, een land wat heel groot is en waar ook veel gedanst wordt. En Nou, wat zou je graag zien veranderen in onze danswereld? Want ja, vertel iets over jezelf, hoe jij denkt dat de danswereld eruit zou moeten zien. Eigenlijk, of niet moeten zien, maar in een ideaal beeld voor jou.
Nou, een ideaal beeld is denk ik dat we soorten dat ja, voor mensen die niet uit de stijldanswereld komen, die, ja, die kunnen zich misschien wel voorstellen dat waarin een activiteit zo groot is als dans. Hè, dat is, als je dat uittelt over de wereld, dan is het waarschijnlijk de grootste activiteit, groter dan voetbal en sporten en andere sporten. En dan wordt dat opgesplitst in stijlen. En een van de stijlen is dan zeg maar stijldansen. Dat is een vorm waarin koppels met elkaar dansen. En ook daarbinnen zitten dan ook nog grote verschillen.
Nou, ja, ik zou het vormen noemen, Sean. Dansvormen. En binnen die vormen zitten stijlen.
Nou, dat... dat
wat vind je daarvan?
Hoe nou, het... Vind ik prima. Vind ik prima. Maar wat ik wil zeggen, als we met dat soort grote aantallen werken, dan heeft dat enige organisatie nodig. En dat is ook goed. Dat is ook goed, hè? Als je een wedstrijd wil organiseren, dan moet er een organisatie zijn die wedstrijden organiseert. En die kleine organisaties zoals ze toen ontstaan zijn, die zijn natuurlijk met elkaar gaan praten. Dan hebben ze een grotere wedstrijdorganisatie gedaan, nationaal en internationaal. En nu wil het zo zijn, na al die jaren dat we die wedstrijden organiseren, dat er wat concurrerende organisaties zijn. En dat is allemaal prima. Concurrentie hoeft niet altijd slecht te zijn. Maar als dit geleid heeft dat mensen zoals ik zelf en jij zelf niet meer kunnen dansen waar we willen, dan heb ik daar een beetje een probleem mee. En dat zou ik graag willen dat dat weer verandert. En dan binnen dansen zelf zou ik graag willen dat er, ondanks dat er een bepaalde vorm en een stijl is waar je graag aan mee wil doen. Een cha-cha is tot zekere hoogte ook een cha-cha. En als je het verandert, dan wordt het misschien een andere dans. Maar als je een cha-cha wil dansen. Maar ik zou ook willen dat daar meer vrijheid in ontstaat. Zowel in het denken van de danser als de organisaties het toelaten. Bijvoorbeeld in kleding zou een goed voorbeeld zijn. Ik zou niet graag voor een dansorganisatie willen dansen waarin ik per se een wit t-shirt moet aandoen als ik de wedstrijd moet opgaan.
Nu weet ik dat je zeg maar rond de zomervakantie, juni, juli, augustus, die tijd naar Nederland komt. Wat zou je dan in Nederland willen ontwikkelen in die tijd als je in Nederland zou gaan werken?
Nou, als ik in Nederland ga werken, dan zou ik... het is niet zozeer dat het dan in Nederland is. Ik denk dat ik heb lang genoeg in Amerika gewerkt. En ik ben een fan van een bepaalde vorm van dansen. Dat is het wedstrijddansen. En ik heb een beetje het idee dat ik dat ei meer kan leggen in Europa. En in dit specifieke geval misschien Nederland, vanuit Nederland. Dan op dit moment in Amerika. En dat is een hele persoonlijke keuze. Dus dat is de reden waarom. En ik heb natuurlijk ook gewoon familie in Nederland. En ik heb in Nederland het netwerk waarin ik denk ik... of in Europa moet ik eerlijk zeggen. Heb ik denk ik een netwerk waar ik wat meer... bijvoorbeeld jij, Ton. Waarin we wat meer samenwerking... zoeken. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de reden.
Dus je werkgebied is eigenlijk de hele wereld. Je geeft ook online cursussen. Dat begreep ik ook van je. Kun je daar nog iets over vertellen? Over die online werkgebied?
Er zijn toch altijd mensen die begrijpen dat voor het, ondanks dat ik het liefst lesgeef op de vloer, Ton. Maar de technologie zoals we nu Zoom hebben of wat wij hier nu doen. Je kan natuurlijk ook gewoon zo op deze manier praten. Dus ik kan al heel veel doen of we kunnen al heel veel samen doen als het gaat om mental coaching. Gewoon via de camera. Dat kan. Is dat alles wat we kunnen doen? Nee, het staat het liefst om de vloer. Ik heb het liefst dat we natuurlijk als we iets mentaals veranderen, dat je dat meteen kunt merken in het dansen. Dat zou ik het liefst zien. Maar het is heel veel van de methode die ik gebruik, die ook al mentaal kan. En zo is het dus letterlijk zo dat ik student heb in Japan. Tot aan in Europa en alles wat er tussenin ligt. Dat is natuurlijk wel het mooiste van deze techniek. Maar persoonlijk moet ik je eerlijk zeggen, ik vind het fantastisch om met mensen op de vloer te staan. En dan zowel mentaal als fysiek tegelijkertijd bezig te zijn. Dus ja, dat zoek ik, ga ik wel meer opzoeken, moet ik eerlijk zeggen. En ook in workshops, hopelijk samen met meneer Ton Greten. Dat we wat meer workshops doen waarin we kennis, ervaring en praktijk gewoon dichter bij elkaar willen brengen. Nou, mooier kan ik het eigenlijk niet zeggen, hè.
Ja, en je hebt je ook verdiept in mijn methode, maar ook in de Laban-methode. Laban is, misschien kun je daar wat over vertellen, over Laban en over de methode wat je ook gebruikt. Want ondanks dat je ook zelf nog je eigen methodiek hebt ontwikkeld, is dit waarschijnlijk ook nog ondersteunend voor je vak, denk ik.
Ja, nou, voor veel mensen die dans bestuderen komen automatisch, als ze daar niet beginnen, op Laban terecht. Hè. Laban is zeg maar was eigenlijk gewoon een danser en een dansleraar die gewoon heel veel ideeën had hoe je dans kunt ontwikkelen. En begon woorden te gebruiken zoals dansdynamiek en ruimte en tijd en al dat soort dingen. We gaan het vandaag niet helemaal diep hebben over Laban. Maar Laban die bekeek ook heel erg de mentale kant van het dansen. Dat vond ik heel erg interessant. En ben ik met meneer Ruud van Meij in aanraking gekomen, die Laban nog beter bestudeerd had dan ik. Heeft daar zelf een boek over geschreven en een PhD gehaald. Ja. Thinking, Sensing and Doing door meneer Ruud van Meij. Ik denk dat het ergens in 1994 of zo is uitgegeven. Eens kijken hoe goed ik ben, Ton. Ja, Thinking, Sensing and Doing. En dat is heel erg gebaseerd op Laban. Niet alleen overigens. Daar zou ik meneer Ruud van Meij enorm tekort mee doen. Maar hij heeft mij wel op een pad gezet, zodat ik dat wat beter kun. Zodat ik dat wat meer ging bestuderen. Nou, jaren later, 2019. In 2019 kwam ik Ton weer tegen. We kenden elkaar al. En Ton vroeg op een gegeven moment, zou je me niet willen hebben om helpen om mijn boek te editen en de gem. En dat heb ik toen gedaan en dat heeft geleid tot hele interessante en diepe gesprekken over een aantal onderdelen in zijn methodiek. Nou, ook Ton kan ook meneer Laban niet overslaan natuurlijk, maar dat is toch alweer gewoon misschien al gauw zo'n 100 jaar geleden. Dus we moeten, de wereld is verder gegaan. En er zijn natuurlijk ook andere invloedrijke schrijvers en dansers geweest. En Ton heeft dat, en is daar zelf één van, heeft nu een boek uitgeschreven. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zeer dankbaar dat ik daaraan mee heb mogen werken. En een steentje aan heb kunnen bijdragen. Ja,
ja. Zeker. John, ja, ik heb nog een brandende vraag. Dus wat ik begrijp, met je 62 jaar... mental coach, dansleraar, danstrainer, danscoach, online cursussen verzorgen, privélessen verzorgen, groepslessen verzorgen en auteur van de boek, nu binnenkort hopelijk van 3 boeken. En waar zie je jezelf in 5 jaar staan, John? Want je hebt al zoveel ontwikkeld en zoveel ervaring. Heb je nog een weg? Wil je nog een weg bewandelen in die 5 jaar waar je denkt, ja, dat wil ik nog voor elkaar krijgen? Ja, die 2 boeken nu nog, wat kan komen, maar nog wat andere dingen misschien.
Ja, er zijn zeker wat persoonlijke wensen die ik nog heb. Ik persoonlijk ben niet een mens die denkt van, oh, met die leeftijd, dan ga ik met pensioen en dan ga ik niks meer doen. Dat past niet in mijn denken. En dat komt omdat ik een beroep doe waar ik met veel passie voor leef. En voor heel veel mensen, helaas, zijn ze in omstandigheden dat ze denken, nou, als ik met pensioen ga, dan kan ik uiteindelijk doen wat ik echt wil doen. Ton en ik kunnen doen al gewoon wat we echt willen doen. Dus dat wil ik alleen maar verder ontwikkelen. En dat heeft te maken dat ik mezelf ontwikkel. En een van de doelen die ik heb, ik zou met Ton heel graag de methode GEM die hij ontwikkeld heeft verder in de wereld in willen zetten. Niet alleen in dansen, maar misschien ook wel, of niet alleen in het geëikte danscircuit, om het zo maar te zeggen, maar ook misschien daarbuiten. En daar wat onderzoek misschien in te doen. Dus ja, waar dat zich, waar dat naartoe leidt, dat weet ik ook niet, niet precies. En ik zou natuurlijk het mentaal coachen wat verder in de danssport willen inbrengen. Ja, dat, ik denk dat dat, dat is een persoonlijke, dat is een persoonlijke wens. En ik hoop dat ik hier en daar ook nog een beetje choreografie mag doen. Dat, ja, uiteindelijk. Uiteindelijk. En dan heel erg een beetje naar de zijlijn toe, Tom. We zijn dit avontuur natuurlijk ook gewoon begonnen om, omdat we dansen zelf heel erg leuk vonden. Om het, dat woord maar even te gebruiken. Een beetje een populair woord. Maar ik was erg gegrepen als danser zelf. En ik vind dat ik de laatste tijd eigenlijk niet zo heel veel zelf meer dans. En ik heb gewoon als, als oude man weer heel erg, en ik doe dat een beetje bewust, hè, als oude man, heb ik eigenlijk de behoefte om gewoon ook mezelf weer te uiten als danser. Gewoon wars van of iemand dat nou goed vindt of niet goed vindt. Ja, en ik ga het dan misschien ook nog wel een publiek laten zien. Weet je, wie weet, hè? Want zoals ik al in het begin zei, dat vind ik wel belangrijk. Of ze het dan goed of niet goed vinden, dat vind ik te subjectief. Maar ja, daar zit dan wel misschien wel een klein beetje een drijfveer in om inspirerend te zijn naar mensen die ook op mijn leeftijd zeggen dat er eigenlijk geen grens zit aan de leeftijd van hoe en wanneer je kunt dansen. Dus dat ja, die...
Super belangrijk dat je in beweging blijft, ook op die leeftijd.
Absoluut.
Want ik wil natuurlijk niet dat je gaat inroesten, Sean. fysiek gezien, mentaal niet, want je studeert ieder dag knetterhard. En je, je werkt voor je passie. Het is je beroep, vak, profession. Het is je levenswerk. En dat is fijn te zien dat iemand tot het gaatje gaat om, om dingen uit te zoeken die die nog, daar die nog niet van bewust was van. En een ander stuk is ook de podcast is ook een stukje ontwikkeling wat we zijn aan het maken.
Ja.
En dat we het luisterend publiek ook straks iets meegeven. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen, Sean? Waarom we dit zijn begonnen hier?
Ja, we hebben natuurlijk een podcast, Dance Jams, met een kleine verwijzing, nou niet heel klein, met een verwijzing naar de titel van het boek en de methode van het boek Jam. Van Ton Grete. En we vonden dat een aardige titel eigenlijk ook, ook naar de podcast toe. Nou, Ton, laten we even zien. Hè. Jam, dans from a different perspective. The Jam. En dat verwijst zowel naar Tons naam als de methode die hij aanhoudt. Die hij naar voren brengt. Maar daar hebben we ook onze podcast naar genoemd. Nou, misschien zijn Ton en ik wel de jams in de podcast. Misschien zijn het wel de onderwerpen waarom het jam is. Maar met de podcast hopen we een groot publiek te bereiken. En of dat dan groot of klein publiek is, is misschien minder belangrijk. Maar we willen graag wat onderwerpen aansnijden. Waarvan we denken dat we misschien het perspectief een klein beetje kunnen veranderen. Of misschien wat kunnen verdiepen. En zo hopen we ook natuurlijk gasten in dat soort podcast te krijgen. Zodat we ook verschillende invalshoeken krijgen op een aantal. Dat kunnen hele, ja, hele specifieke dingen zijn in de dansen. Zoals mental coaching. Daar zullen we vast nog wel, wel op terugkomen. En soms gaan we het hebben over vormen en stijlen in dans. En misschien ook wel over organisaties in dans. Dus dat is vrij breed. Maar we hopen daar toch iets te kunnen toevoegen aan de wereld van dans.
Ja, Sean, we komen langzaam naar het einde toe voor onze podcast. Is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb, maar wat ik je, waar je dacht van, Tom, dit had je nog me kunnen vragen. Dus,
we hebben eigenlijk heel veel behandeld, Tom. En ongetwijfeld als we als gastheren of als host van Dans Jams zijn er waarschijnlijk nog genoeg momenten waarin we iets kunnen vertellen over onszelf. Nou wilden we eigenlijk deze podcast uit de weg hebben, zodat we het vooral over andere dingen kunnen hebben. Zodat we het niet zoveel meer over onszelf te kunnen hebben. Maar nee, er zijn natuurlijk nog wel heel veel gebieden in wat we besproken hebben over mental coaching bijvoorbeeld. Over de aansluiting tussen body en mind, waarin ik graag wat meer zou willen vertellen. Want daar zijn we natuurlijk toch wel redelijk oppervlakkig doorheen gegaan. Maar daar hebben we nu de tijd niet voor. En dit was een beetje het leren kennen van wat ik doe.
Wil je meer weten over Sean? Kijk naar seandorf.com. En luister naar onze podcast als je meer wil ontdekken hoe zijn gedachtegang is. En waar we het over hebben. Dat wil ik nog meegeven. En op social media ben je ook te vinden. Dus seandorf met dubbel F, hè, Sean?
Ja, seandorf met dubbel F.com. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel voor dit interview, Ton. Een speciale uitzending van Dans Jams. We gaan het binnenkort gaan wat omdraaien. Hè. Dan ga ik Ton interviewen. En dan leren we dus de Dans Jams een beetje leren kennen. Ik ga vast afscheid nemen van onze luisteraars en kijkers. Dit was weer een aflevering van Dans Jams. Gemaakt door Sean Dorf en Ton Greten natuurlijk.
Ja, dag luisteraars. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.